Namens de kerkraad de volgende afkondigingen. De tweede afkondiging dat belijdenis voor de kerkraad hebben gedaan. Teunis Willem van Dieren, Johanna Lina Kiewiet, Paulus Cornelius Kiewiet, Johanna Karijni van den Nieuwendijk, Femke Joanne Spierenburg, Hendrik Cornelis van Straten, Lijntje Adriana van der Velde en William Matthias Julian Vink. De openbare geloofsbelijdenis zal plaatsvinden op de tweede Pinksterdag. Dan zal er ook volwassen doop zijn van Lijntje Adriana van der Velde en Femke Joanna Spierenburg. Rijntje Margreet Spierenburg zal het sacrament van de kinderdoop ontvangen. Volgende week zal er geen zondagsschool zijn in verband met de meivakantie. Voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. De collecten vandaag zijn als volgt. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Tot zover deze mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 25, de versen 6 en 7. 6 en 7 van Psalm 25. deze morgen komt de Heere tot ons met de belofte en eis van zijn heilige wet. Daarna zingen wij samen uit Psalm 39, het vijfde vers. Psalm 39, vers 5, naar de 10 woorden. Toen sprak God. Al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Deze morgen het woord van de Heere in het Oude Testament en wel in het profetenboek van Hosea. En we lezen daaruit het tweede hoofdstuk. De schriftlezing wordt gevormd door Hosea 2. Twist tegen uw lieder moeder, twist, omdat zij mijn vrouw niet is en ik haar man niet ben. En laat ze haar hoererijen van haar aangezicht en haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen. Opdat ik ze niet naakt uitstropen en zetten ze als ten dagen toen zij geboren werd. Ja, maken ze als een woestijn en zetten ze als een dor land en doden ze door de dorst. En mij hare kinderen niet ontfermen, omdat zij kinderen der hoererijen zijn. Want hun liedermoeder, hoereert die haar lieden ontvangen heeft, handelt schandelijk. Want zij zegt, ik zal mijn boelen nagaan die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Daarom ziet, ik zal uw weg met doornen betuinen. En ik zal een heiningmuur maken dat zij haar paden niet zal vinden. En ze zal haar boelen nalopen, maar dezelfde niet aantreffen. En ze zal hen zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen, ik zal heen en gaan en keren weder tot mijn vorige man, want toen was mij beter dan nu. Zij bekent toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb en haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij tot de Baal gebruikt hebben. Daarom zal ik wederkomen en mijn koren wegnemen op zijn tijd en mijn most op zijn gezette tijd, en ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken. En nu zal ik haar dwaasheid ontdekken voor de ogen van haar boelen, en niemand zal haar uit mijn hand verlossen. En ik zal doen ophouden al haar vrolijkheid, haar feesten, haar nieuwe maanden en haar sabbatten, ja, al haar gezette hoogtijden. Ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom, waarvan zij zegt, deze zijn mij een hoerenloon, dat mij mijn boelen gegeven hebben. Maar ik zal ze stellen tot een woud, en het wild gedierte des velds zal ze vreten. En ik zal over haar bezoeken de dagen des Baals, waarin zij dien gerookt heeft, en zich versiert met haar voorhoofdsiersel en haar halssieraad, en is haar boelen nagegaan. Maar mij heeft zij vergeten, spreekt de Heere. Daarom ziet, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken. En ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af. En het dal van Achor tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd. En als de dagen toen zij optoog uit Egypteland. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult mijn man, en mij niet meer noemen zult mijn Baal. En ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen. Zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En ik zal te dien dagen een verbond voor hen maken met het wild gedierte des velds en met het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte des aardbodems. En ik zal de boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken en zal hen in verzekering doen neerliggen. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. En het zal te dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreekt de Heere. Ik zal de hemel verhoren en die zal de aarde verhoren. En de aarde zal het koren verhoren, mitsgades de most en de olie. En die zullen Israël verhoren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien en zal mij ontfermen over Lo-Ruchama. En ik zal zeggen tot Lo-Ammi, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God. Hier eindigt de schriftlezing. Laten we nu samen de Heere bidden om een zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Almachtige God in de hemel, Vader in uw Zoon, Jezus Christus. Aan de morgen van deze dag, deze zondag, deze dag van afzondering, komen wij voor uw aangezicht. We zijn naar deze plaats gekomen, zoals wij dat gewoon zijn, om elkaar te ontmoeten en om te luisteren naar uw woord, om samen de psalmen te zingen en onze gaven te geven. Heren, dat zijn we zo gewoon. Maar heren, we zijn hier gekomen nadat we in de achterliggende week het leven hebben geleefd. Waarin onze woorden, in onze werken, maar ook in onze gedachten dingen waren die anders waren dan zoals we dat lezen in uw woord en uw getuigenis. Heren, we zijn hier gekomen. En het past ons om voor uw aangezicht te belijden dat wij zondaren zijn. En dat de zonde er elke dag was. Dat we ook in de achterliggende week zoveel hebben gedaan wat niet de bedoeling was. Maar dat er ook zoveel was dat we niet deden, wat juist wel naar uw woord en getuigenis is. En het past ons, Heere, om ons te verootmoedigen voor u en onze schuld te belijden. Om het tegen u uit te zeggen, Heere, neem de zonde en de schuld van ons weg. Maar ontfermt u zich over ons. Heere, wat een wonder dat uw woord wat vanochtend klonk, het woord wat we lazen in de wetslezing, maar ook het woord wat vanuit het profetenboek Hosea tot ons kwam. Scherpe woorden, maar ook woorden vol van genade, vol van liefde, vol van ontferming. Een woord waaruit blijkt, Heere, dat uw toorn een ogenblik is, maar uw liefde eeuwig. Heere, wat bent u goed? En wat is uw genade rijk? Maar Heere, wij moeten niet alleen belijden dat we zondaren zijn. Wij moeten u ook belijden dat wij blind en doof zijn van nature. Dat ons het ontgaat dat we zondaren zijn. Maar nog erger, dat het ons ook ontgaat. Dat we dat van nature niet zien, niet recht doorzien wie u bent in de gave van uw Zoon. Dat we zomaar kunnen voorbijleven aan uw beloftewoord. En dat, Heere, dat u keer op keer dat woord van vrije genade, uw woord, uw evangeliewoord laat horen onder ons. Heere, wilt u zelf die blindheid en die doofheid wegnemen? En geef dat we het mogen zien, Heere, zien wie u bent in al uw heerlijkheid, in uw schoonheid. Dat u aan te bidden bent in de gave van uw Zoon. Dat u, Heere, alles in orde heeft gemaakt. En dat voor de grootste van de zondaren, ja voor ons allemaal, dat er genade is en redding. O Heere, verlos ons van onze doofheid. Zodat we horen mogen naar dat eeuwige en dat heerlijke evangeliewoord. En dat we die belofte van u mogen horen, maar niet alleen mogen begrijpen met ons verstand, maar dat het een plek mag hebben in ons hart en in ons leven. Ja, dat het ons vernieuwt en dat het ons richt op u. Dat ons leven anders wordt. Heere, wij zijn zondaren. En zo naderen we deze morgen voor uw genadetroon om hulp, om ontferming. Om genade. Heere, dat is nodig voor allen van ons die nog nooit recht beseft hebben wie zij zijn. Die nog nooit een blik hebben geslagen op u, o gezegende Heere Jezus. Maar dat geldt ook voor uw kinderen. Voor hen die u zelf gegrepen heeft. Die u op een andere weg heeft gebracht. O Heere, leer ons dan om bij voortduur het alleen van u te verwachten. Geef, Heere, dat het dan vanochtend opnieuw mag komen tot een ontmoeting met u, de levende God. Dat we mogen zien wie u bent, o Heere Jezus Christus, in het werk wat u heeft gedaan. Die Heere mag zo de prediking uitlopen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Ja, wilt u zelf deze dienst gebruiken om uw gemeenten te bouwen? Dat er groei mag zijn. Groei in de breedte. Dat nieuwelingen mogen worden toegevoegd. Maar ook groei in de diepte. Dat uw kinderen verder geleid worden. Dat ze meer mogen ontdekken wie ze zelf zijn. Maar ook meer mogen zien van uw genade. En van uw ontferming. Heere, wilt u zo bij ons komen en bij ons werken. En daarom, Heere, we zijn zo verlegen om de werking van uw Heilige Geest. En daarom bidden we het u. Komt u zelf bij ons. Want Heer, als u er vanochtend niet bij bent, dan is het een ontmoeting met elkaar. En dat is mooi. En dat kan heel goed zijn. Maar juist vanmorgen hier in de eredienst gaat het toch allereerst om een ontmoeting met u, de levende God. En daarom, o Heilige Geest, kom bij ons. Woon onder ons, werk in ons. En wilt u zelf de hof van de gemeente doorwaaien. Want zonder uw geest, Heere, kunnen we niet. En we bidden het. Ja, we pleiten het op uw beloftewoord. U heeft zichzelf verbonden aan de middelen. U heeft het zelf gezegd in uw woord, dat u door uw woord en geest wil werken. En dat u in de gemeente wil werken en bij de gemeente wil wonen. Heere, en daarom houden we u vanochtend uw eigen woord voor. Want in ons is er geen enkele reden dat u naar ons zou omzien. Want wij zijn weglopers. Wij zijn verbondsbrekers. Heere, het zou recht zijn als u uw aangezicht van ons zou afwenden. Want u heeft al zo vaak tot de gemeente gesproken. Maar Heere, doe het dan niet om ons, maar om uw zelfs wil. Om uw woord en om de gave van uw zoon. En wilt u zelf zo bij ons komen en bij ons blijven en in ons werken. Heere, in de verheerlijking van uw naam is ook daar toch in gelegen, in de veelheid van onderdanen. Heere, wilt u zo ons voor uw rekening nemen. Bekeren wat nog onbekeerd is, terugbrengen wat afgedwaald is. En wilt u zelf zo uw heerlijke naam verheerlijken, ook onder ons. Heere, wij komen deze morgen tot u en u kent ons. U weet wat we met ons meedragen. Nee, vanochtend geen bijzondere voorbeden. En toch, Heere, zijn er vanochtend ook onder ons die juist de voorbeden zo hard nodig hebben. Misschien weten we het niet eens van elkaar. Maar Heere, u weet het wel. En we bidden voor broeders en zusters die het heel moeilijk hebben. Waar zorgen zijn. Waar een weg van eenzaamheid gegaan moet worden. Een weg van eenzaamheid omdat het leven zo geleid is dat het leven alleen gegaan moet en mag worden. En u weet, Heere, wat dat betekent. Geef, Heere, dat we dan mogen weten dat u erbij bent. Maar ook een weg van eenzaamheid omdat een geliefde door u is weggenomen. Ons door de dood is ontvallen. Heere, dan is er een scheur in het leven gekomen. Pijn en verdriet. Ja, ook al zeggen we dat misschien niet meer zo. En ook al spreken we er vaak niet over. Die pijn, die dragen we met ons mee. En we bidden, Heere, wilt u zelf ontfermen over weduwen. Over weduwnaren. Wilt u zijn bij de wezen die langer of korter geleden hun ouders moesten begraven. Heere, wilt u zelf als een vader zorgen. We bidden voor ouders die hun kind naar het graf moesten dragen. Heer, u weet wat dat betekent. Die pijn en dat verdriet, dat gaat een leven lang mee. Maar Heere, u bent een God van nabij en niet van ver weg. Wilt u zich ontfermen over al dat verdriet? Over het verdriet als er een weg van ziekte is gekomen. Als bij het klimmen van de jaren het leven moeilijk wordt. Als we geplaagd worden door psychische zorgen. Heer, er zijn zoveel dingen die wij met ons meedragen. Ook al weten we dat niet van elkaar. Ook al is het een kruis, Heere, waar een ander niets van begrijpt. Als we een weg moeten gaan die zo anders is omdat we ontdekt hebben dat we zelf anders zijn. Heere, dat kunnen we misschien tegen niemand zeggen, maar wel tegen u. En zo komen we deze morgen tot u met al ons verdriet. Met onze pijn, de moeite, de zorgen van het leven. De zorgen die er ook zijn kunnen als het gaat om het opvoeden van onze kinderen. Als we zorgen hebben over de weg die onze kinderen gaan. Als we zien dat er jongeren van de gemeente zijn die vanochtend ook afgelezen hadden kunnen worden. Die er ook aan toe zijn om belijdenis te doen. Maar die zich meer en meer losgemaakt hebben van uw woord. Heer, we bidden voor die ouders, maar nog meer voor die jongeren. Wilt u ze in het hart grijpen en terugbrengen. Heer, zo komen we deze morgen tot u. Heer, tot wie zouden we anders heen gaan dan alleen tot u? Wilt u zich zo over ons ontfermen en ons de weg wijzen die we gaan moeten? Heer, ook al begrijpen we de weg dan niet, En ook al is die weg dan heel moeilijk en heel zwaar. Maar Heer, als u erbij bent. Als u dan maar voorop gaat, Heren. Heren, wilt u ons dan heel dicht bij u houden? Heren, dan zal het toch goed gaan. Zo komen we deze morgen tot u. En we bidden om hulp en bijstand in deze dienst. In het luisteren en in het spreken. In het bespelen van het orgel en het verrichten van de diensten van de koster. Wilt u zo bij ons zijn, Heren. En ons een zegen geven. Als we mogen luisteren, als we hier in de kerk zijn. Of als we thuis meeluisteren of later getuigen mogen zijn van deze dienst. Geef, Heren, dat het mag zijn. Tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Tot bekering van zondaren. Heren, onze ogen zijn op u geslagen. Om hulp en bijstand. Kom dan, Heren. Blijf bij ons. Wij bidden dat. Nee, niet om ons, maar alleen om uw Zoon. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heren te dienen met uw gaven. En de Heren zegenen u en uw gaven. Aansluitend zingen we als voorbereiding op de prediking Psalm 32, de versen 2, 5 en 6. Psalm 32, de versen 2, 5 en 6, nadat wij onze gaven aan de Heren hebben gegeven. Na de prediking zingen wij Psalm 85, de versen 3 en 4. 3 en 4 van Psalm 85, na het amen van de preek. Gemeente des Heren, het zal je vrouw maar zijn. Ja, zo op het eerste gezicht zie je niet zoveel, maar wie het gezin een beetje kent, weet dat dat daar niet goed zit. Dat de vrouw een makkelijk leven leidt. Dat ze het met andere mannen houdt. En dat lichtzinnige leven, dat leidde ze al voordat ze ging trouwen. En zelfs zo, dat als je goed naar dat gezin kijkt, dat je zegt, maar twee van de drie kinderen, die hebben een andere vader. Het wordt nog erger. Het zal maar de vrouw van de dominee zijn. Dat leidt dan toch tot vragen. Dan komt er toch een moment dat je het aan de dominees gaat vragen van, maar hoe zit dat nou? En hoe kan dat nou? Dienstknecht van de Heere zijn en zo'n huwelijksleven. Nou, dat is nou precies de tekening van Hosea 1. Hosea die getrouwd is met een lichtzinnige vrouw. Een vrouw die het met andere mannen houdt. En Hosea die een knecht des Heren is. Die een profeet is en die het woord van de Heren moet verkondigen. Hosea, waar twee van de drie kinderen niet zijn kinderen zijn. Misschien is het ook wel aan hem gevraagd in die tijd. Hosea, hoe zit dat nou? Hoe kan dat toch? En misschien dat Hosea wel zoiets gezegd heeft. Ik houd ontzettend veel van mijn vrouw. Maar ik houd het met haar niet uit. Maar dat wat je ziet in mijn huwelijksleven, die ontrouw, dat is nou precies Israël wat plaatsvindt in het leven van u, het volksleven. Ontrouw ten opzichte van de Heere. Het brengt ons bij de tekst voor de prediking van deze morgen. Hosea 2, het 13e vers. Deze woorden. Daarom ziet, ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn en ik zal naar haar hart spreken. We luisteren deze morgen naar het woord van de Heere onder het thema Gods oordeel, ons voordeel. Drie gedachten. En we volgen dan de werkwoorden van de tekst op de voet. Het eerste waar we op letten is het woordje voeren, wat we midden in de tekst zien. En voeren, jongens en meisjes, is een oud woord dat betekent leiden of brengen. Dus de eerste gedachte, voeren. De tweede, lokken. En de derde plaats, het spreken. Het thema deze morgen, Gods oordeel, ons voordeel. We letten op de woorden van de tekst. Voeren, lokken en spreken. Maar Hosea, is het nou werkelijk zo erg in Israël? Dat valt toch wel mee? Het gaat toch goed? Er is vrede, er is welvaart, er is niets aan de hand. Alles gaat gewoon rustig verder. Israël. Het tienstammenrijk, wat zich losgemaakt heeft uit het grotere geheel nadat koning Salomo gestorven was. Zich losgemaakt had van het Zuidrijk. Het tweestammenrijk. Dat is het land en de periode waarin Hosea profeteert. Dat tienstammenrijk dat een eigen weg is gegaan. Los van de twee stammen in het zuiden. Maar dat gaf al heel snel problemen. Problemen onder andere op het terrein van de godsdienst. Want om de Heere te dienen moesten de mensen uit het tienstammenrijk naar het tweestammenrijk, naar Jeruzalem. En iedere Israëliet ging toch tenminste één keer per jaar naar de grote feesten in Jeruzalem. En dat zinde de koning Jerobeam niet. Dat het volk dan toch daar in Jeruzalem kwam en toch onder de invloed was van het tweestammenrijk. En hij had daar een plan, een oplossing voor. Hij ontwikkelde een alternatieve godsdienst. Nou ja, ook een dienst aan de Heere, maar dan net een beetje anders, wat moderner, wat eigentijdser. En hij richtte twee gouden kalveren op. Eén in het noorden en één in het zuiden. In Dan en in Bethel. Zodat Israël gewoon de Heere kon dienen. Een beetje anders, maar dan toch de Heere kon dienen en op de grote feesten daar kon houden en daar feest kon vieren, zodat ze niet naar Jeruzalem hoefden. En zo gleed dat volk af. Want het werd nog erger. Niet alleen een moderne godsdienst, wat eigentijdser. Nee, ook de oude goden van de Kanaanieten werden opnieuw ingevoerd. De dienst aan Baal. De dienst aan de godin Astarte. Heidense afgoden die gediend werden. Goden die stonden voor symbool voor de vruchtbaarheid. En de feesten die erbij gehouden werden, stonden daar ook mee in verband. Wilde feesten met heel veel drinken en met allerlei uitspattingen. Ja, vooral seksuele uitspattingen. Om die vruchtbaarheid maar te vieren. En verantwoordelijk voor de invoering van deze goden is de goddeloze koning Achab. En zo mogelijk nog goddelozere koningin Izebel. En al deze dingen kunnen niet weersproken blijven. Dat was al in de tijd dat het ingevoerd werd. De profeet Aja die gesproken heeft tot de koning Jerobeam, keer terug koning. De profeet Elia die geroepen was om Achab toe te spreken, om hem het woord van de Heere voor te houden. Zodat volk en vorstenhuis zich terug zouden keren van deze goddeloze wegen en terug zouden gaan naar de dienst van de Heere. Weer zich zouden voegen naar dat woord wat de Heer hun zelf gegeven heeft. Maar koning en volk volharden in de zonde. En terwijl dit volk door de Heer zelf was uitgekozen. Terwijl dit volk door de Heer zo trouw verzorgd is. Het was door de woestijn heen gebracht in het beloofde land. In het land waar het leven goed is en waar de Heer zorgt. Waar de Heer alles geeft. Keert Israël de Heere de rug toe en gaat verder op eigen gekozen wegen. En dat kan niet weersproken worden, blijven. Daar zal een gevolg op komen. Niet alleen dat opnieuw het woord van de Heere klinkt vanuit de mond van de profeet, en nu de profeet van Hosea, maar de Heere gaat ook afrekenen met dit volk. En we hebben het hoofdstuk gelezen. En misschien dacht u wel toen we dat lazen, nou, dat zijn nogal wat woorden die gebruikt worden. Felle en scherpe woorden. Het beeld van het huwelijk wat door Hosea gebruikt wordt om de wantoestanden van het volk aan te duiden. Om de ontrouw van Israël duidelijk te maken. En Hosea spreekt, hij legt het woord van de Heere aan het volk voor. En het is een woord van oordeel. Een oordeelswoord wat in drie fasen, in drie golven wordt uitgesproken. En wat staat voor het oordeel wat ook in drie fasen over dat tienstammenrijk heen zal komen. We hebben het gelezen in vers 5. Daarom ziet. Het is een uitspraak van een rechter. Daarom ziet, ik zal uw weg met doornen betuinen. Het is een beeld, jongens en meisjes, wat in die tijd voor de mensen daar in één keer duidelijk was. Maar wij begrijpen het niet direct. Als een boer beesten heeft en die wil dat die op één plek blijven, of juist op een plek niet komen, wat doe je dan? Dan span je prikkeldraad. Het stroomt erop en dan blijven die beesten daar wel achter. Nou, prikkeldraad had je toen nog niet. Nee, wat deed dan zo'n boer? Als er bijvoorbeeld schapen iedere keer een verkeerd pad namen, naar een gevaarlijke plek, of de plek van die niet van hem was, dan plantte zo'n boer een doornhaag dwars over zo'n platgetreden schapenpad. Van die doorns met van die lange, vlijmscherpe doorns. En het gevolg was dan dat de meeste van die beesten, die lieten het dan wel om toch nog dat pad te lopen. Want die doorns, ja, die zouden verschrikkelijk veel pijn doen. Maar had je altijd wel een paar van die eigenwijze beesten die zich dan toch dwars door die doorns heen wrongen, omdat dat gras aan de andere kant zo heerlijk groen is, of die bron zo aanlokkelijk is. Maar die beesten liepen dan bloederige, vervelende wonden op. Wonden waar dan het vuil in kwam en met de warmte daar in het oosten ging dat ontsteken. Dat ging kloppen, de koorts kwam erin. En daar hadden ze dan verschrikkelijk veel last van. Nou, dat is het eerste oordeel wat hierin klinkt. Ik zal uw weg met doorns betuinen. Als je verder gaat op de weg van de zonde, dan zul je ook de gevolgen van de zonde zul je moeten dragen. Maar even toegespitst op de volkszonde van Israël toen. Die feesten die ze vierden. Overmatig gebruik van drank. En een losbandig leven van wisselende seksuele contacten. Wie veel drinkt, ja, die heeft niet alleen de dag erna daar verschrikkelijk veel last van. Maar wie voortdurend heel veel drinkt in zijn leven, die merkt dat aan alle kanten zijn lichaam afgebroken wordt. Een gevolg van de zonde, maar tegelijkertijd ook een oproep om terug te keren van die weg van de zonde. En wie allemaal wisselende contacten aangaat en zich laat meelepen in allerlei avontuurtjes, die loopt zomaar allerlei vervelende ziekten op. Ziekten als gevolg van die zonde, maar ook een aansporing om terug te keren van die zondige weg, om je te voegen onder de heilzame geboden van de Heere. Dat vond plaats in Israël. De gevolgen van de zonde, die werden gemerkt. Maar Israël ging door. Ze lieten zich niet gezeggen en ze gingen door op die zondige weg. En een tweede oordeelswoord. Daarom zal ik terugkomen, vers 8, en mijn koren wegnemen en mijn most, en ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas, bedekkende, dienende om haar naaktheid te bedekken. Het is een beeld wat raakt aan het huwelijksbeeld wat ook in deze hoofdstukken naar voren komt. Wat doe je als man voor je vrouw? Daar zorg je toch voor? Je legt er toch eer in dat je vrouw er goed verzorgd uitziet? En je geeft haar dan toch een prachtig kledingstuk of een mooi sieraad. En zo wil je toch zorgen voor je vrouw. En dan zeg je het ook, dat is mijn vrouw. Maar als je vrouw nou je iedere keer bedriegt, het met anderen houdt, dan komt er een moment dat je afstand neemt van je vrouw. En dat is het beeld wat hier uitgetekend wordt. Dan scheur je dat mooie kleed af. Dan neem je dat halssieraad weer in. En eten en drinken, dan zorg je niet meer voor je vrouw. Dan neem je afstand van haar. Zodat iedereen weet die zo'n verstoten vrouw ziet, en die is door haar man verstoten. Die man wil daar niets meer mee te maken hebben. En dit beeld, dat is ook gekomen in Israël. Nee, je ziet er nu niets van nog in Israël op dit moment, als die profetie klinkt. Want Israël, het tienstammenrijk, is op het toppunt van haar macht. Damascus is overwonnen. Moab en Ammon zijn onderworpen en zijn verplicht om jaarlijks grote belastingen te betalen aan Israël. Israël is machtig en het stelt iets voor in de wereld van toen. Er is vrede, er is welvaart en het gaat iedereen goed. Maar terwijl iedereen geniet van die vrede, van die welvaart, van dat heerlijke leven, ja, van dat zondige leven, groeit er al in het noorden een machtig rijk. Het Assyrische Rijk wat in opkomst is en steeds groter wordt. Dat Assyrische Rijk wat zelf geen rijkdommen heeft. Dat rijk wat zijn rijkdommen gaat ophalen bij de buurvolken. Die Assyriërs die berucht zijn daar in het Midden-Oosten om hun strooptochten. Die jaarlijkse veldtochten in die omliggende landen. Waar ze met hun strijdwagens en met hun legers komen. Verwoestend. En dan staat er zo'n boer op zijn erven aan het einde van zo'n dag, als die Assyriërs langs zijn gekomen. De oogst is gestolen. Kinderen gedood. Zijn vrouw is onteerd. En zijn huis is afgebrand. En dan wist hij het. Volgend jaar, dan komen ze weer. En het jaar daarna, dan komen ze weer. En daarna komen ze weer. Binnen 20 jaar is dat zo rijke en zo welvarende Israël vervallen tot aan de bedelstaf. En is straatarm geworden. Is compleet leeggeroofd. Het is een oordeel waarmee de Heer het duidelijk maakt dat hij niet met zich laat spotten. Zou het kunnen, gemeente? Want dat dachten we toch? Zo'n enkele decennia terug, toen we met elkaar bezig waren in dit deel van de wereld om te bouwen aan vrede en veiligheid. En toen wij dachten hier in West-Europa dat het ons heel goed ging. En dat nu, binnen enkele decennia, dat hele kaartenhuis van vrede en welvaart in dit deel van de wereld onder druk staat. De Europese samenwerking schort of dat opstopt. Er een voortdurende dreiging is van terreur. Zou het kunnen dat de Heere blaast in dat hele kaartenhuis van vrede en veiligheid en welvaart wat we hebben opgebouwd? Zou het kunnen dat de Heere daar ons iets mee te zeggen heeft? Omdat, en dat lezen we aan het slot van vers 12, het ook voor ons geldt, maar heeft mij vergeten, spreekt de Heere. Hoe is dat onder ons? Hoe is ons leven? Is dat een leven met de Heere? Wij die mooie naam mogen dragen om gemeente des Heeren te zijn. Verbondsgemeente, waarvan we mogen zeggen dat de Heere zelf het hoofd is van de gemeente. Dat hij zorgt voor de gemeente en dat doet hij. Want iedere keer opnieuw mogen we horen, mogen we luisteren naar zijn woord. Maar leven we ook bij dat woord? En welke plek heeft dat woord in ons leven? Heeft dat de allergrootste en de meest belangrijke plek? Gaan wij bijvoorbeeld net zo met het woord van God om, als dat we omgaan met onze smartphone? Vrijwel iedereen van ons heeft zo'n apparaat. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als die 's ochtends vergeet mee te nemen, dan rij je even terug naar huis om het op te halen, toch? Rijden we ook terug naar huis als we 's ochtends vergeten zijn om het woord van de Heere te openen. En dan om stil te worden bij het woord van de Heere. Welke plaats heeft de Heere, de dienst van de Heere en het woord van de Heere in ons leven? Of is het inderdaad waar? Als we ons hele leven op een rij zetten. De vriendschappen die we hebben. De boeken die we lezen. Hoe we onze vrije tijd invullen. Dat het waar is. Maar heeft mij vergeten, spreekt de Heere. Voor Israël gold dat. Ze waren de Heere vergeten. En al die oordelen die over hen heen gekomen waren, die gaven geen verandering. Die gaven geen bekering. En dan komt het oordeel. Dan gaat de Heere afrekenen. En dan gebeurt er wat we lezen in die versen, en uiteindelijk wat het uitloopt in vers 13. Dat ze gebracht worden in de woestijn. De woestijn, dat is de plaats waar je niet kunt leven. Waar geen eten is. Waar geen drinken is. Waar het gloeiend heet is overdag. En bitter koud 's nachts. De woestijn, als je daar aan je lot wordt overgelaten, dan moet je sterven. En het laatste wat je dan ziet, dat zijn de gieren. Die wachten om zich te goed te gaan doen aan je dode lichaam. De woestijn in het Oude Testament is het Oude Testamentische beeld van de hel. Van de verlatenheid waar je aan je lot wordt overgelaten. Zou de Heere onrecht doen? Toen, maar ook nu. Als dit het woord is wat vanochtend moet klinken. Als dan nu het amen zal volgen. Zou de Heere dan onrecht doen? Die al zo vaak met zijn evangeliewoord is gekomen. Waar wij van jongs af aan opgegroeid zijn onder de belofte woorden van de Heere. Waar het iedere keer de nodiging heeft geklonken in ons leven. Kom tot mij en ik wil niet dat je verloren gaat, maar wend je naar mij toe en word behouden. Zou de Heere onrecht doen? Dat is het eerste van de tekst. Dat de Heere brengt in de woestijn. Brengt tot het oordeel. En naar het tweede. Het lokken. Het oordeel komt. Onafwendbaar. En Israël is weggevoerd. Want uiteindelijk is die Syrische macht gekomen en heeft Israël meegenomen. En het werd inderdaad een tocht van meer dan 1000 kilometer door de woestijn heen. Dat volk werd weggevoerd. Uiteindelijk laat de Heere niet met zich spotten. En komt hij met zijn oordelen. Maar dan verandert de toon van de tekst. Hebben we het eerste gedeelte tot en met vers 12 hoorden we de klachten, de verwijten, de bitterheid doorklinken. En nu klinkt er in één keer, ik zal haar lokken. Dat is geen oordeelswoord. Dat is geen woord van toorn. Maar lokken, dat is de taal van de liefde. Als een jongen een meisje lokt, dan doet hij dat omdat hij genegenheid heeft opgevat voor zijn meisje. En als een meisje zich laat uitlokken, dan is dat niet tegen haar zin, maar dan is er ook liefde in haar hart. Dan laat ze zich uitlokken. Dan laat ze zich uitlokken om mee te gaan. En dat is hier de taal. De taal van de liefde. Een lokstem die de Heere spreekt tot dat volk. Tot dat volk dat alles had verzondigd. Dat volk dat het niet meer verdiend had. En toch, de Heere gaat lokken. Hoe doet de Heere dat? Hoe doet de Heere dat vandaag nog steeds? Oh, er zijn hele verschillende manieren hoe de Heere dat doet. Het kan zijn dat jij dat nog pas hebt meegemaakt. Dat er verdriet in de familie kwam. Dat opa stierf. Of oma. En dat je met je vader en moeder naar het huis ging. En dat je meeging het kamertje in waar opa of oma op heel lang op bed heeft gelegen. Maar dat bed stond er niet meer. Er stond een kist. En je stond daar samen met je vader en je moeder. En niemand hoefde het jou uit te leggen. Gestorven. Dood. En dat op dat moment door je heen schoot. Maar als ik nou eens gestorven was. Als ik daar nou eens had gelegen. Ik ken de Heere niet. En hoe zou het dan moeten? Onrust in je leven. En dan ga je zoeken naar de Heere. Je gaat hem opzoeken. Of heel anders misschien. Dat er ziekte is gekomen. En die ziekte ging maar door. En je zat bij de dokter en daar hoorde je die boodschap. Er is niets meer aan te doen. En dat de schrik je om het hart slaat. Maar dan moet ik gaan sterven. Dan moet ik de Heere gaan ontmoeten. En dat maakt je onrustig. Een lokstem van de Heere. Of weer anders. Dat je midden in de zonde leeft en daar geniet van de zonde. En dat midden in het zondig en het uitleven daarvan ineens dat stemmetje weer begint te spreken. Dat stemmetje waarvan je dacht dat dat tot zwijgen was gebracht. En dat je dit één keer hoorde, maar kun je nou sterven? En dat laat je niet meer los. En je moet breken met de zonde en je gaat de Heere zoeken. Of weer anders. Nee, niet een concrete gebeurtenis, niet een bijzondere aanleiding. Maar er is een stil verlangen in je hart gekomen. Een verlangen om de Heere te dienen. En je verlangt ernaar om de Heere te leren kennen. Honger naar de Heere Jezus en je zoekt hem. En je hunkert ernaar om zijn stem te mogen horen. Om hem te mogen ontmoeten. Zomaar verschillende manieren waarop de Heere lokken wil. Maar hoe gaan we daarmee om? Blussen we dat uit? Zo'n indruk van dood na zo'n sterfgeval, drukken we dat weg van ach, ik ben nog jong? Of als dat stemmetje klinkt in ons leven, dat we zeggen, nou ja, en dan maar doorzondigen? Of blussen we het bij anderen uit? Doen we dat als onze kinderen naar beneden komen met die indrukken van de dood en met hun tranen in hun ogen, maar ik moet ook sterven en ik kan niet sterven, hoe moet dat dan? Ja, wat doen we dan? Sturen we ze dan naar bed en zeggen we, ach, je bent nog jong, dat valt nog wel mee. Maak je maar niet zo druk. En blussen we zo'n lokstem van de Heilige Geest uit? Of als we iemand ontmoeten bij de koffie en die vertelt iets over die hunkering en dat verlangen om de Heere te kennen. Gaan we dan zitten meten? Maar zo werkt de Heere niet en dan moet je dit meemaken. En dat we zo'n lokstem uitblazen. Pas op, gemeente, levensgevaarlijk. Want dat zijn juist dit soort gelegenheden of andere die de Heer wil gebruiken om te brengen onder het woord. Maar is ook een andere kant. Dan moet het wel verder komen. Want een indruk van de dood, dat is het leven niet. En een bekering van de kroeg naar de kerk, hoe goed dan ook. Maar dat is niet het leven met de Heer. En een hunkering en een verlangen om de Heere te leren kennen, een honger naar hem, dat verzadigt nog niet. Nee, dat moet komen. Ja, maar waartoe moet het dan komen? Dat moet komen in het licht van Hosea 2, onder het oordeel. Dat moet komen op de plaats van het oordeel. Maar hoe dan? Hosea, hij reikt ernaar. En hij raakt er bijna aan. Zelfs in zijn naam, Hosea, wat betekent zalig, heil. Die naam die oplicht in de naam van de middelaar in het Nieuwe Testament. Je Hosea, Jezus, de Heere maakt zalig. De Heere die brengt, die lokt naar de plaats van het oordeel. Die lokt naar dat moment. Dat moment waarop de wereldgeschiedenis gekruist is. Die brengt aan de voet van het kruis. Die brengt bij Golgotha. Om dan te zien op de Heere Jezus Christus. En dat wat hij deed. Dat wat hij droeg. De plaats van het oordeel. Te zien dat het oordeel dat ik verdien. Dat wij verdienen. Op hem neerdaalt. Of in de woorden van onze teksthoofdstuk. En dan te zien. Daarom ziet ik zal uw weg met doornen betuinen. Wat heeft hij de gevolgen van de zonde gedragen en doordragen? En daar ligt de vergelijking voor de hand. Daar hing hij, gekruisigd met de doornenkroon op zijn hoofd. Dragend de zonde en de schuld van mij. En daar hangt hij, dat andere beeld van die schande die ontdekt wordt. Het uitrukken, het afrukken van de kleding. Daar hangt hij. Nee, niet zo mooi als wij dat wel eens zien op schilderijen. Of op afbeeldingen in katholieke kerken als in het buitenland er wel eens binnenlopen. Maar helemaal naakt in zijn schande. Dragende de toorn van God. Onder het oordeel van God. Voor mij. Hij hangt daar. De wereld wil hem niet meer hebben. En de hemel heeft zich van hem afgewend. Hij hangt daar alleen aan het kruis. Gekruisigd tussen hemel en aarde. Zoals de belijdenis het uitspreekt. Neergedaald tot in de diepte van de hel. Die kruisiging van Jezus Christus, dat is zijn gang en zijn weg in de woestijn. Waar brengt de Heer? Waar brengt de Heer als de Heer gaat spreken, als de Heer gaat lokken? Dan brengt hij bij deze plaats van het oordeel. Om dan te zien op deze Heere Jezus Christus, die daar hangt aan het kruis. En als u daar staat, aan de voet van dat kruis, bij Golgotha, en uw ogen slaat op hem, dan is het de vraag, bent u met dit lam tevreden? Zo is de Heere met u tevreden. Dat is het tweede van de tekst, het lokken. Nu naar het derde, het spreken. Die plaats van oordeel, die woestijn die de plaats van het oordeel is. Dat wordt een plaats van voordeel. Want dan gaat de Heere spreken tot het hart. En dat is alweer de taal van de liefde. Nee, niet meer die bitse en die toornige en die bittere woorden. Maar woorden van liefde. De Heere die spreken gaat naar het hart. In de woestijn. Die woestijn die herinnert aan het begin van het volksleven van Israël. Toen de Heer het volk bij zich had genomen, meegenomen had uit Egypte en voor zichzelf had daar aan de voet van de berg Sinaï. En waar de Heer dat volk tot een volk gemaakt heeft, ja tot zijn volk. En de Heer zijn woord heeft laten horen. En opnieuw, de Heer brengt in de woestijn, nee niet om af te rekenen met dat volk, maar om woorden te spreken, woorden van liefde. Om zich in ontferming tot dat volk te wenden. Om van hart tot hart te spreken. Zodat de Heer dat volk voor zichzelf heeft. En zo in alle stilte. In die eenzaamheid kan spreken. De taal van de liefde. Zoals een man en een vrouw, als het goed is in een huwelijk, maar een enkel woord nodig hebben. Om de liefde die er is onder woorden te brengen. We lezen dat in de schriften. Als Maria op de dag van de opstanding op zoek is naar de Heer Jezus. En ze radeloos hem overal zoekt. Een enkel woord is genoeg. Maria, alleen haar naam. En ze heeft hem gevonden en ze mag hem zien. En zo spreekt de Heer nog. Gebruikt de Heer zijn woord om te spreken tot het hart. En daar gebruikt de Heer woorden voor die gepast zijn. Die precies gepast zijn. De Heer weet precies welke woorden hij moet gebruiken. Welke woorden hij moet spreken. Woorden die zich misschien wel het beste laten samenvatten met die woorden van Psalm 35. Ik ben uw heil. Uw heiland alleen. Of als we dan zoeken toch naar woorden om te beschrijven wat de Heer dan zeggen wil. Die weergeven wat de Heer duidelijk wil maken. Onder het spreken van zijn woord. Tot het hart. Als de Heer tot het hart gaat spreken. Woorden die we vinden aan het begin van Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal u die de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat de Heren spreken wil tot het hart en dat de Heren zo heel dichtbij wil komen. En dan kan het toch niet anders. Dan geeft dat een verbinding aan het woord. Als de Heere spreekt, dat we dan luisteren en willen blijven luisteren. Zo is het toch ook in een huwelijk als het goed is. Dan kunnen we toch niet leven bij woorden van liefde en trouw die 20 of 30 jaar geleden zijn uitgesproken. Nee, dan willen we toch telkens opnieuw horen. Om opnieuw te mogen horen naar die woorden die de Heere spreekt. En hoe doet de Heere dat dan? De Heere die spreken wil door zijn woord. En die zijn Heilige Geest gebruiken wil om dat woord toe te passen, om het in het hart te leggen. En daarom de opdracht, de aansporing om heel dicht bij dit woord te leven. En dit woord niet te gebruiken als een heidens orakelboek. Het zomaar willekeurig ergens openstaan en dat dan te beschouwen als het woord van de Heere wat op dat moment gepast is. Nee, zo niet. Maar door elke dag dat woord te nemen. Elke dag dat woord te lezen. Om als dat woord hier in de kerk open gaat. Om er dan te zijn en dan te horen wat de Heere te spreken heeft. En dat voortdurende zijn in het woord. Dat iedere keer zijn onder het woord. Dat wil de Heere zegenen. Dat wil hij door zijn heilige, met zijn Heilige Geest in het hart leggen. En tot wie spreekt de Heere dan? Tot zondaren. Tot in het beeld van Hosea 2... prostituees. Mensen die zich van de Heer hadden afgekeerd. Zou dan de Heer herinneren aan dat eertijds? Oh, wij doen dat, hè? Als er iets is geweest, misschien al heel lang geleden. En het is uitgesproken en het is vergeven, maar niet vergeten. Dan kan het zomaar zijn dat tientallen jaar later het ineens zomaar naar boven komt. In één keer gezegd wordt. Hoe doet de Heer dat? Dus dan lezen aan het slot van Hosea 2. Als de Heer die taal van de liefde gaat uitzeggen, gaat spreken. Dan lezen we in vers 18. En ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en gericht. En in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof. En gij zult de Heer kennen. De taal van de liefde. Dat wordt hier de bruidstaal. De taal die hier gesproken wordt, die klinkt tot zo'n zondaar die zichzelf zwart ziet als een prostituee. Maar hier in de taal van de Bijbel. En zeker als we die woorden goed in de oorspronkelijke taal bestuderen, dan is het taal die gesproken wordt tot een meisje. Dat voor het eerst het huwelijk binnengaat. Nee, de Heer ziet dan de zonde en de ongerechtigheden niet meer. Die zijn door de Heer Jezus weggenomen. En hij ziet zo'n zondaar. Als volkomen rein. Als een volkomen reine. Dat hij opnieuw de taal van de liefde spreekt tot het hart van de zondaar. Maar dat geeft dan verbinding aan de Heer. Dat kan niet anders of dat geeft verbinding aan de Heer en zijn dienst. En dan willen we zijn in zijn woord. Om dat van de Heer zelf te horen. Maar om dat ook van de Heer opnieuw weer te horen. Jazeker. Als in ons eigen leven zien dat de zonde er steeds weer is. Dat we iedere keer opnieuw toch weer, het beeld van het hoofdstuk, weer zo'n prostituee zijn. Dan is het nodig om het opnieuw van de Heere te horen. Om het dan alleen van de Heere te verwachten. Om dan te mogen horen. Die woorden die de Heere spreken wil. En dan kan het niet anders. Dat de Heere zelf zijn zegen wil geven. Dat de Heere zelf verbinding wil geven. Dat geeft dan verwondering en dankbaarheid in het hart. Dat de Heere om wil zien naar zo'n zondig mens. Ten slotte, gemeente, als je dat huwelijk van Hosea ziet, dan komt toch de gedachte naar boven: man, stop er toch mee. Wat moet je toch met zo'n vrouw? Zou je daar maar geen afstand van nemen? Dat huwelijksleven van Hosea is nou de tekening van ons als gemeente. Waar de Heere in zijn trouwe zorg keer op keer omgang mee wil hebben. Waar hij zelfs zijn woord iedere keer uit wil zeggen. Goddank dat de Heere zelf niet zegt: ik stop er maar mee. Nee, dat de Heere zelf voor zondaren, voor vijanden zo dichtbij is gekomen. En nog steeds dichtbij komt. En voor mensen die bij de Heere weglopen. Zelfs zijn zoon gegeven heeft. Het liefste wat hij had, overgegeven heeft tot in de dood toe. Dat zo de toorn van God weggedragen is. En daarom, neem de toevlucht tot deze zaligmaker. En laat het ons brengen op de plaats van het oordeel. Om dan te zien, voor het eerst, maar ook opnieuw, dat hij het is, Jezus Christus, die de toorn van God gedragen heeft. De schuld heeft weggenomen. En de ongerechtigheid heeft verzoend. Misschien zegt u wel of jij: nou heb ik zitten luisteren. En ik verlang er zo naar om de Heere te mogen kennen. En ik zie er zo naar uit dat de Heere spreken wil in mijn leven. In mijn hart. Misschien heb je je Bijbel al dicht gedaan en gedacht: vanochtend zat er geen woord voor mij bij. Laten we de tekst dan nog een keer gaan lezen. Er zijn er 3 kleine woordjes. En zet er maar een streepje bij of leg je vinger er maar bij. Als de Heere zelf spreekt in deze tekst: ziet, ik zal haar lokken. En ik zal haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken. Het is de Heere zelf die het doen zal. En leg dan maar je vinger erbij. En zeg het dan maar tegen de Heer. En blijf het maar tegen de Heer zeggen. En val daar de Heer maar heilig mee lastig. Heer, u zegt het zelf. Dat u het doen zult. Doe het dan ook in mijn leven. Werk dat wonder van die genade uit in mijn leven. Lok mij dan naar de plaats van het oordeel. Laat me dan iets zien van dat wat uw lieve zoon heeft gedaan. En spreek dan tot mijn hart. Dat u mijn heil alleen bent. Zo leidt hij. Zo lokt hij zijn volk. Zo spreekt hij tot het hart van Jeruzalem. Amen. Laten we samen de Heer danken en bidden. Heer, bijna aan het einde van deze dienst komen wij opnieuw voor uw aangezicht. Om u te danken voor alles wat u gaf. Dat we zo als gemeente samen mochten zijn. Zo mochten horen naar uw woord. We bidden, wilt u zelf met uw geest geven, Heer, dat we deze woorden ter harte zullen nemen. Dat we uw woord zullen overwegen. Dat we dat biddend zullen doen. En daarin alles van u verwachten. Wilt u zo, Heer, bekeren wat nog onbekeerd is. En versterken en bemoedigen daar waar u zelf begonnen bent. Heer, geef dat we mogen komen op de plaats van het oordeel. Om daar te mogen zien wat de gevolgen zijn van onze zonde. En hoe de schuld en uw toorn weggedragen wordt. Maar ook om te zien wat uw oneindige liefde is voor zondaren, voor een wereld verloren in schuld. Geef, Heere, dat we zo mogen zien op hem. Opent u zo onze ogen door uw geest. Wilt u bij ons zijn als we deze plaats gaan verlaten, meegaan als we naar huis zullen gaan. En geef ons een goede en een gezegende zondag. Heere, wilt u zelf geven dat we deze dag tot eer van u mogen doorbrengen. Dat we zo deze dag die we uit uw hand ontvangen aan u mogen teruggeven als een dankoffer. Om wat u doet, om wat u geeft. Wilt u zijn bij de zondagschool als ze vanmiddag samen zullen komen. Geef Heere dat zij die zullen vertellen dat ze dat mogen doen in afhankelijkheid van u. Heere, dat dat woord in alle eenvoudigheid maar dicht bij onze kinderen gebracht mag worden. En wilt u dat werk zegenen? Wilt u het gebruiken om ook onze kinderen al heel jong te leren wie u bent? En wilt u ze laten zien dat u ook naar kinderen omziet? Heere, zo komen we bij u. We bidden om verhoring. Nee, niet omdat wij dat verdienen, maar we bidden dat pleitend op het werk van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. De slotzang van de gemeente is uit Psalm 73, het 14e vers. Psalm 73, vers 14 is onze slotzang. Wij bidden samen om de zegen van de Heere. Heere, zegen ons en behoed ons. Laat uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.